Daarna volgt de schriftlezing die u kunt vinden in twee gedeelten. Allereerst uit Johannes 15, de versen 1 tot en met 7. En daarna uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 2, de versen 14 tot en met 26. Dus Johannes 15, de versen 1 tot en met 7. En Jacobus 2, de versen 14 tot en met 26.
De wijnstok en de ranken. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord, en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Volgende tweede lezing in Jacobus 2, vanaf vers 14. Dood geloof. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of zuster naakt zouden zijn en gebrek zouden hebben van dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en gelieden zouden niet geven de noodruftigheden des lichaams, wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken, toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u mijn werken, mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een ene God is. Gij doet wel, de duivelen geloven het ook en zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof mede gebrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend, en hij is een vriend Gods genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof? En desgelijks ook Rahab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezondenen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten? Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood.
Op grond van beide schriftlezingen en ook andere gedeelten uit Gods woord is gegrond het onderwijs dat we vinden in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. En vanmorgen is aan de beurt artikel 24. Dat gaat over de heiligmaking van de mens en de goede werken. Artikel 24 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar staat het volgende. Wij geloven dat dit waarachtig geloof in de mens gevrocht, gewerkt zijnde door het gehoor van het woord en de werking van de Heilige Geest hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens en hem doet leven in een nieuw leven en hem vrijmaakt van de slavernij van de zonde. Daarom is het zo verre vandaar dat dit rechtvaardigmakend geloof de mens zou verkouden, verkillen, in een vroom en een heilig leven. Dus dat betekent dat de mens onverschillig zou zijn ten aanzien van een vroom en een heilig leven. Dat zij daarentegen zonder ditzelfde nimmer meer iets zullen doen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf en uit de vrees van verdoemd te worden. Zo is het dan onmogelijk dat dit heilig geloof ledig, leeg is in de mens. Aangezien wij niet spreken van een ijdel geloof, maar van zulk een, het welk de schriften noemt, een geloof dat door de liefde werkt. Dat de mens beweegt om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft. Welke werken, als zij voortkomen uit de goede wortel van het geloof, goed en bij God aangenaam zijn, omdat zij allen door zijn genade geheiligd zijn. Intussen komen zij niet in rekening om ons te rechtvaardigen. Want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden, ook eer wij goede werken doen. Anderszins zouden zij niet meer goed zijn, evenmin als een vrucht van de boom goed kan zijn voordat de boom goed is. Zo doen wij dan goede werken, maar niet om te verdienen. Wat zouden wij verdienen? Ja, wij zijn in God gehouden voor goede werken die wij doen en niet Hij in ons. Aangezien Hij het is die in ons werkt, beide het willen en het werken naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op wat er geschreven staat in Lucas 18, vers 10. Wanneer gij gedaan zult hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten. We hebben maar gedaan wat wij schuldig waren te doen. Intussen willen wij niet loochenen dat God de goede werken beloont. Maar het is door zijn genade dat hij zijn gaven kroont. En voorts verder, al is het dat we goede werken doen, zo gronden wij toch onze zaligheid niet daarop. Want wij kunnen geen werk doen, of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig. En al konden wij er één goed werk voortbrengen, zo is toch de gedachtenis van één zonde genoeg, dat het van God zou verworpen worden. Alzo dan zouden we altijd in twijfel staan, her en derwaarts drijvende, zonder enige zekerheid, en onze arme gewetens zouden altijd gekweld worden, indien ze niet steunden op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. Tot zover dit gedeelte. Ik zou vanmorgen willen beginnen met een vraag. Misschien een vraag wel in het bijzonder even voor onze jongeren. Wat heb je ervoor over bijvoorbeeld om Frans te leren? Wat kan je motiveren om de Franse taal machtig te worden? Misschien heb je wel Frans gehad op de middelbare school en was dat een van de vakken waarvan je dacht, nou die laat ik maar zo snel mogelijk vallen. Want al die rijtjes leren, die werkwoorden, die onregelmatige werkwoorden en Frans dat is zo lastig. Hè? Engels dat gaat nog wel, dat moet ook natuurlijk, maar Frans kun je laten vallen. En misschien heb je dat ook wel gedaan. En je had nooit zin om het huiswerk te doen. Het moest. Denk er eens over na. Wat zou je nou kunnen motiveren om toch Frans te gaan leren en er zelfs plezier in te hebben? Ik kom daar straks even op terug. Want het gaat vanmorgen om de liefde tot God en tot de naaste die zich uit in goede werken die vrucht zijn van het geloof. En daarom heb ik ervoor gekozen om als thema uit dit gedeelte te kiezen de goede werken. Daar hangt de heiliging, de heiligmaking natuurlijk helemaal mee samen. Maar ik wil het vanmorgen doen vanuit de invalshoek van de goede werken. En dan bij drie lijnen uit dit artikel stilstaan. Allereerst geen geloof zonder goede werken. In de tweede plaats geen verdiensten in de goede werken. En in de derde plaats het genadeloon voor de goede werken. Dus de goede werken, geen geloof zonder de goede werken, geen verdiensten in de goede werken en genadeloon voor de goede werken. Artikel 24, dat volgt op artikel 23. En dat is belangrijk om dat even te zien natuurlijk. Want in artikel 23 klonk het evangelie van Gods genade. We zijn rechtvaardig voor God door het geloof in de Heer Jezus Christus. We zijn rechtvaardig voor God op grond van zijn werk alleen. Onze werken tellen niet mee als het gaat om onze rechtvaardiging voor God. Wij kunnen niets bijdragen tot onze zaligheid. Het is het werk van de Heer Jezus, zijn lijden en sterven, zijn opstanding. Dat werk van Jezus, dat is het fundament van ons eeuwig behoud. Wij geloven dat dit de Bijbelse en de gezonde leer is. De leer van Gods vrije genade. Maar ook in die tijd dat Guido de Bret deze woorden heeft opgeschreven, werd er ook groot bezwaar aangetekend tegen die leer van de rechtvaardiging door het geloof, met name van de kant van de Rooms-Katholieke Kerk. Zij brachten hier tegenin. En zeiden, ja, kijk nou, dan kun je natuurlijk wel zeggen dat je alleen door de Heer Jezus behouden wordt. En dat het alleen door zijn werk is en dat je niets hoeft te doen en bij te dragen voor je eigen zaligheid. Maar, hoe gaat dat dan verder? Geef je dan mensen niet een vrijbrief om verder in de zonde te blijven leven? Dus je werken toch niet meetellen? Dan neem je toch de prikkel weg om heilig te leven, om goede werken te doen. Je krijgt op die manier hele makkelijke luie christenen die zeggen, ik heb vergeving, ik heb verzoening van mijn zonde, ik heb het op zak, ik kan rustig achteroverleunen, want ik word toch zalig. Is dat Bijbels? Nee, dat is zeker niet Bijbels. Want, zegt Guido de Bret hier, je ontvangt niet alleen vergeving van zonden door het geloof in de Heer Jezus Christus, maar ook vernieuwing van je hart, van je leven. Nou, probeer dat maar even te onthouden met de twee V's. Door het geloof ontvang je vergeving, dat is de rechtvaardiging, maar je ontvangt ook vernieuwing en dat is de heiliging, dat zijn de goede werken. Met andere woorden, je ontvangt niet alleen vergeving. Vernieuwing hoort er wezenlijk bij. Guido de Bret zegt aan het begin van dit artikel, het geloof dat de Heilige Geest werkt, het door het woord, dat doet ook wat in je. Dat heeft effect in je hart en in je leven. Door het geloof ontvangen we de gerechtigheid van de Heer Jezus, zodat we rechtvaardig zijn voor God. En in onze rechtvaardiging tellen de werken niet mee, maar datzelfde geloof waardoor ik rechtvaardig ben voor God, dat vernieuwt mij ook door de kracht van de Heilige Geest. Dat wederbaart mij. De Heilige Geest maakt mij tot een nieuwe mens. De Heilige Geest die verlost mij van de slavernij van de zonde. We hebben dat gelezen bij Jacobus. Een geloof zonder werken, dat is een dood geloof. Een geloof zonder vernieuwing, dat is niet het echte geloof. Echt geloof draagt vrucht. Het echte geloof, dat wederbaart en maakt je tot een nieuwe mens. En dan is het goed even te zeggen dat het woord wedergeboorte hier niet wordt opgevat als het begin van het nieuwe leven, zoals dat vaak in de Bijbel gebeurt, hè, zoals de Heer Jezus dat bijvoorbeeld tegen Nicodemus zegt, je moet opnieuw geboren worden. Maar het woord wedergeboorte, dat wordt hier bedoeld als de vernieuwing van het leven, de dagelijkse vernieuwing. Dus na het begin van de bekering komt er een vernieuwing op gang in je hart en in je leven. En dat gaat door tot het einde van je leven. Dus dat is nu wat hier op grond van de Bijbel beleden wordt. Je wordt niet alleen gerechtvaardigd door het geloof. Maar je wordt ook wedergeboren door het geloof. Je wordt ook vernieuwd door het geloof. Die twee zitten aan elkaar vast. Je kunt niet het een hebben en de ander niet. Je hebt ze allebei of je hebt ze allebei niet. Het is een dubbele genade. Nou, laten we daar vanmorgen eerst maar even een streep onder zetten, gemeente. Wat een genade geeft God ons in de weg van het geloof in de Heer Jezus Christus. Hij geeft ons niet alleen de rechtvaardiging. Hij geeft ons niet alleen de verzoening met God en de vrede met God, maar hij geeft ons ook de vernieuwing door de kracht van de Heilige Geest. We worden bevrijd, staat hier, van de slavernij van de zonde. Eerst waren wij slaven van de zonde. Nou, als je ergens verslaafd aan bent, dan betekent dat je je daardoor laat leiden, dat je niet zonder kunt. Je kunt op verschillende manieren verslaafd zijn, dat kan van alles zijn. Je hebt drankverslaving, je hebt keenverslaving, je hebt seksverslaving, je hebt drugsverslaving. En ook al ben je misschien niet verslaafd aan één speciale verslaving, van nature, zegt de Bijbel, zijn we allemaal slaven van de zonde. En laten we ons leiden door de zonde, door ons zondige ik. We laten ons leiden door onze zondige verlangens, door onze zondige begeerten. En we zijn niet gericht op God, maar we zijn gericht op onszelf. We doen wat we zelf willen. We volgen de begeerten van ons zondige hart. Dat is de heerschappij van de zonde in ons hart en in ons leven. En wat gebeurt er nu als je wordt wedergeboren? Als de Heilige Geest je bij de Heere Jezus brengt, met al je zonden en met al je schuld, wanneer je vergeving van de zonde ontvangt, dan werkt God met zijn geest zo in je, dat die macht van de zonde gebroken wordt. Je wordt bevrijd van de slavernij van de zonde. Nee, de zonde is niet weg uit je leven. Daar kom ik straks nog wel even op terug. Maar je komt anders tegenover de zonde te staan in je leven. En dat doet de Heere Jezus nu. Dat is zijn werk. Hij geeft vergeving en vernieuwing. Hij is ons gegeven tot heiliging, zegt Paulus in 1 Korinthe. In zijn brief aan die gemeente. Het is zijn kracht in ons leven dat de heerschappij van de zonde gebroken wordt. En in Christus ben ik dan ook heilig voor God. De Heilige Geest die gaat me van binnenuit vernieuwen naar het beeld van de Heere Jezus om goede werken te doen. Dus dat moeten we goed blijven zien, gemeente. Want je kunt naar verschillende kanten uitglijden als het hier over gaat. Want bij ons zit altijd weer de neiging in het bloed om aan de genade van God altijd nog weer iets toe te voegen. Dan wordt het genade plus onze toewijding aan God. Mensen denken soms, Jezus is voor mij gestorven, dat heeft Jezus voor mij gedaan. En nou ben ik aan de beurt en nou moet ik laten zien in mijn leven wat ik voor hem doe. Nou moet ik het waarmaken dat ik een christen ben. En nou moet ik alles op alles zetten om te laten zien dat het in mijn leven echt is. Maar als je er zo tegenaan gaat kijken, dan gaat het vaak mis. Want dan maak je het leven met God en het leven voor God, dat maak je los van de Heere Jezus. Dan maak je de goede werken los van de Heere Jezus. Dan wordt het toch eigenlijk weer iets van, dat moet ik zelf doen. En dan kun je er zelf ook nog wat mee worden ook. Maar die goede werken zijn niet mijn werk. Wij worden wel ingeschakeld door de Heilige Geest. Maar het is het werk van de Heere in ons leven. Guido de Bret die zegt het hier zo heel mooi. Wij worden in beweging gezet door God zelf. Om ons te oefenen in die werken die God bevolen heeft. Het is het geloof dat door de liefde werkt. Dus je wordt van binnenuit gedrongen. Gedrongen om voor God te leven. Het is de liefde tot God. En het is de liefde tot de naaste. Om zo te leven en goede werken te doen. Dus dat is het motief. Kijk, je kunt ook goede werken doen met andere motieven. Daar wijst Guido de Bret hier ook op. Je kunt ook goede werken doen uit liefde tot jezelf. Dan ben je bezig om jezelf te etaleren. Dan wil je laten zien dat je een goede christen bent. Dan wil je scoren bij de mens. Dat mensen er onder de indruk komen dat jij toch wel iemand bent die hooggeestelijk leeft en die dat laat zien. Maar als je daarmee bezig bent, gemeente, om jezelf te etaleren als een goede christen en dat de reden is om nou goede werken te doen, dan dringt dat ons vanmorgen tot zelfonderzoek. om het voor Gods aangezicht te zeggen en te belijden. Heren, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig in mijn leven? Ben ik gericht op u en ben ik gericht op mezelf? En als dat laatste nog het geval is, dat ik vooral gericht ben op mezelf, dan is bekering nodig om te zien dat goede werken niet mijn werk zijn, maar dat ze door de kracht van de Heilige Geest in mij gewerkt worden. Dat God mij beweegt om goede werken te doen. En er is nog een andere reden waarom je goede werken kunt doen. Je kunt het ook uit angst doen om verdoemd te worden, om verloren te gaan. Dat je bij jezelf denkt, ja, ik moet wel zo leven en dat gebod houden en dat gebod houden, want als ik dat niet doe, dan ga ik straks voor eeuwig verloren. Dan ben ik bang dat ik straks buiten sta voor eeuwig. Maar als je zo leeft, dat is ook geen juist motief om goede werken te doen. Dan is het nodig dat je met die angst om verloren te gaan bij de Heere Jezus Christus komt. Want de zekerheid van je eeuwig behoud vind je niet in werken die je doet. Dat heb je de vorige keer gehoord. We worden alleen rechtvaardig voor God door het ene offer van de Heere Jezus. Dan word ik vrijgesproken van schuld en straf. En we worden juist door de Heilige Geest bevrijd van de slavernij van de zonde. Om in vrijheid en in blijdschap de Heere te dienen. Het dienen van de Heere, dat is niet een zaak van angst. Dat is niet een zaak van vrees. Om verloren te gaan. Zeker, angst kan je wel bij de Heere Jezus brengen. De angst om verloren te gaan. Maar daar wil de Heere Jezus je van verlossen. Opdat je met blijdschap, met vreugde hem zult dienen. Uit dankbaarheid, uit verwondering, uit liefde vooral. Voor wat God in je leven gedaan heeft. En dan kom ik weer even terug bij die vraag die ik in de inleiding stelde. Wat kan je motiveren om toch bijvoorbeeld Frans te gaan leren terwijl je er helemaal geen zin in hebt en terwijl je het op de middelbare school het liefst zo gauw mogelijk achter je wilde laten? Nou, er zullen er vast wel zijn die dat herkennen. Die denken, als het aan mij ligt, nooit geen Frans meer. Maar wat kan je nou motiveren om toch die Franse taal zo snel mogelijk en met een stuk plezier te gaan leren? Heb je er al even over nagedacht? Nou, ik las bijvoorbeeld van iemand die verliefd werd op een Frans meisje. Hij kon bijna geen Frans. Had er ook helemaal geen zin in om het te leren. Maar toen hij merkte in dat contact met dat Franse meisje dat alleen maar Frans kon, want in Frankrijk daar spreken ze niet zo goed Engels. Toen dacht hij, ja, nou moet ik toch wel Frans gaan leren. Want ik wil haar beter leren kennen. En ik wil haar ook in het Frans zeggen hoe mooi ze is en wat ze voor me betekent. Ik wil tot haar hart spreken. Maar dan moet ik wel Frans leren. En wat hij nooit van zichzelf gedacht had, dat was dat hij avond en avond bezig was om al die rijtjes te leren. Om Frans te leren, om dat zo snel mogelijk te leren. En het lukte ook nog. Met andere woorden, hij werd gemotiveerd door die liefde voor dat meisje. Hij wilde zo snel mogelijk in haar eigen taal haar hart bereiken. En hij wilde zo met haar natuurlijk omgaan, zodat hij alles kon zeggen zonder enige rem. Zodat er geen taalbarrière meer was. Nou, zo is het ook met die goede werken. Met die goede werken, die ga je doen uit liefde tot God, die geboden van de Heere, die ga je gehoorzaam zijn uit liefde. Had je er misschien eerst helemaal geen zin in en was het alleen maar een belasting en dacht je bij jezelf, dit mag ik niet en dat mag ik niet en dat wordt verboden en dat wordt verboden en je mag ook helemaal niks. Als de Heilige Geest in je hart gaat werken, dan krijg je zo'n liefde tot de Heere Jezus Christus, dat je zijn geboden gaat lief krijgen en dat je ze gaat doen uit liefde. Kijk, dat echte geloof, dat maakt je niet onverschillig of koud, staat hier, om heilig te leven. En je gaat de geboden dus niet alleen maar uit angst doen of uit liefde tot jezelf, nee, verre van dat. Het echte geloof, het rechtvaardigmakend geloof, dat werkt zo in je hart dat er een vuur van de Heilige Geest ontstaat. Dat brandt van liefde om nu voor God te leven, om heilig te leven. En zo krijg je de kracht ook om te breken met de zonde. Dat is niet in eigen kracht, het is een geschenk. Net als de vergeving van de zonde een geschenk is, is ook de vernieuwing van je leven een geschenk van God. Dat God werkt in je hart. Kijk, en daar kun je dan vanmorgen wel een toets in vinden voor uzelf en voor jezelf en ik ook voor mezelf. Is die heerschappij van de zonde gebroken in mijn leven? Ik kan wel zeggen dat ik vergeving van de zonde ontvangen heb, maar is er ook de vernieuwing? Ben ik niet langer een slaaf van de zonde? Ja, zegt u misschien vanmorgen, maar heb je dan geen last van de zonde meer dan? Als de Heilige Geest in je werkt en als de Heilige Geest die vernieuwing geeft, wat gebeurt er dan met je? Nou, ik durf vanmorgen de stelling wel aan, gemeente, dat je juist dan last krijgt van je zonde als de Heilige Geest met zijn vernieuwende kracht in je gaat werken. Want je gaat strijden tegen de zonde. Je kunt het niet meer op een akkoordje gooien met de zonde. Je kunt het niet meer uithouden in de zonde. Je wordt bewogen om de werken te doen die God in zijn woord geboden heeft. Je krijgt de Heere lief, de weg van zijn geboden. Dat wordt de weg die je wilt gaan. En je merkt in je hart dat daar tegenstand is en dat er verzet ook is. Want die oude mens die blijft zolang je hier op aarde bent. Dus het echte geloof, dat uit zich in een verlangen om goede werken te doen. Je krijgt er zin in om de Heere te dienen en de Heere te volgen. En Jacobus die zegt, en daar moeten we toch maar even bij stilstaan, gemeente. Jacobus die zegt heel nadrukkelijk, ja, een echt geloof, dat is een levend geloof. Want een echt geloof, dat draagt vrucht, dat heeft goede werken. Het lijkt wat tegenstrijdig, hè, wat Jacobus daar zegt. Dat de mens niet alleen gerechtvaardigd wordt door het geloof, maar ook uit zijn werken. Dat lijkt misschien wel in tegenspraak met wat u de vorige keer in artikel 23 hebt gehoord. En er zijn wel eens mensen geweest die gedacht hebben, hoort Jacobus eigenlijk wel in de Bijbel? Het spreekt eigenlijk de rest allemaal tegen. Maar gelukkig is Jacobus nooit uit de Bijbel gehaald. Daar heeft de Heilige Geest zelf voor gezorgd. Omdat Jacobus ons laat zien dat dat rechtvaardig makende geloof niet zonder de werken kan. Hij wil niet zeggen dat je zalig wordt op grond van je werk. Maar hij wil vooral die andere kant laten zien, omdat er ook mensen zijn die tevreden zijn met een doodgeloof, die zelfs zeggen van ja, ik heb vergeving van zonde ontvangen en Jezus is voor mij gestorven en er is toch genade. En hoe meer zonde, hoe meer genade. En ze gaan dat als een excuus gebruiken om toch als christen in de zonde verder te leven. Ze breken niet met de zonde. Ze combineren de genade van God met een leven in de zonde. Ze vinden de zonde helemaal niet zo erg en ze hebben er ook helemaal niet zo'n last van. Ze willen er eigenlijk ook niet meer breken. En ze stellen zichzelf gerust van ja, dat hoeft toch ook eigenlijk niet. Want er is toch altijd weer vergeving en er is altijd weer genade. Zouden die mensen uitgestorven zijn die zo denken vandaag? Nou, ik weet zeker van niet, gemeen. Ze komen ook onder ons voor, ze komen ook op ons dorp voor. Mensen die denken dat je aan de ene kant kunt roemen in de genade en met de mond kunt belijden dat je van genade leeft, maar dat je ondertussen in je dagelijks leven gewoon met de wereld meedoet en met de wereld meegaat en je vermaakt met het zondige amusement van de wereld, waarin de geboden van God overtreden wordt, waarin gevloekt wordt, waarin gewoon het zevende gebod aan alle kanten open en bloot wordt overtreden. En je denkt bij jezelf, nou ja, je leeft nou één keer in deze wereld en die zonden kunnen ook wel weer vergeven worden. En je hebt er geen last van en je leeft gewoon door. Maar het ernstige is, gemeente, dat je op die manier doorleeft met de gedachte, zo kom ik er ook wel. Je doet met de wereld mee. Je drinkt met de wereld mee, je lacht met de wereld mee, je feest met de wereld mee. En op zondagmorgen zit je in de kerk en dan denk je bij jezelf, ik ben ook nog christen. En je denkt dat die twee samen kunnen gaan. Maar dan heb ik vanmorgen, gemeente, namens de Heere, als dat voor u of voor jou nog zo is, wel een hele ernstige waarschuwing. Dat zo'n geloof een dood geloof is. De Heere Jezus die zegt in Johannes 15, dan ben je een dode rank aan de wijnstok. Dan zit je wel aan de wijnstok vast. En dan kun je wel een kind van verbond zijn. En dan kun je wel de naam Christen dragen. Maar je hebt geen band met de Heere Jezus waardoor je vrucht draagt. En iedere rank die geen vrucht draagt, die snijdt de Heere Jezus af, zegt hij. En die wordt in het vuur geworpen. Echt geloof, dat is een levend geloof. Stel je niet tevreden met een geloof waarbij je alleen maar in naam roemt in de genade en waar in de praktijk de vrucht van het geloof niet merkbaar en zichtbaar is. Dat is wat Jacobus zegt. Het echte geloof. Ja, hoe merk je dat dan, dat dat in je leven er is? Nou, dat echte geloof, dat vraagt om inspanning. Paulus die zegt tegen Timotheus, oefen u zelf in de godzaligheid, in de godsvrucht. Zo staat het ook hier. Je wordt bewogen om jezelf te oefenen in de werken van God, de werken die God bevolen heeft. Nou, er zijn de verschillenden hier die sporten. Nou, om echt goed te blijven sporten, moet je trainen. Moet je oefenen. Moet je je inzetten. Om tijdens een wedstrijd goed voor de dag te komen. Nu is het in het geestelijk leven ook zo, gemeente, dat we training, dat we oefening nodig hebben. Om in goede werken toe te nemen en te groeien. Daar kom je niet aanwaaien. Dat groeit niet vanzelf in die zin van, daar hoef ik nou helemaal niks voor te doen. En daar kan ik voor blijven zitten. Nee, daarvoor moet je op de knieën, gemeente. Bidden om de leiding van de Heilige Geest. De wet van God, de woorden van God overdenken. Daarover mediteren. Je Bijbeltje gebruiken. Psalm 1, wat we gezongen hebben, die zegt het zo mooi. Die dichter van Psalm 1, die zegt, weet je waar ik nou zo'n zin in heb? Om die wet van de Heere te overdenken, bij dag en bij nacht. Om die geboden van de Heere me eigen te maken. En als je Psalm 119 leest, waar we drie versen van gezongen hebben, gemeente, waarin het verlangen zo doorklinkt van die dichter om voor God en zijn geboden te leven, daar zegt hij in die hele psalm, daar ben ik nou steeds mee bezig, dat zoek ik nou elke keer. Gods getuigenissen, Gods inzettingen overdenken. Heere, maak mijn voetstappen vast in uw woord, opdat ik niet zal uitglijden en zal struiken. Kijk, gemeente, dat is wat anders dan denken, nou ja, we komen er wel. Echt geloof, dat uitzicht in het gebed, in die oefeningen van het gebed. In die oefeningen van het lezen en overdenken van het woord van God. En zo vormt God je naar het beeld van de Heere Jezus Christus. Dat is die vernieuwing waarvan Guido de Bray zegt. Door het geloof worden wij vernieuwd. Door de kracht van de Heilige Geest. En zoals de Heere met zijn kracht in je ging werken toen je tot geloof kwam. En daarvoor is kracht nodig om een dode zondaar tot het geloof te brengen. Maar met diezelfde kracht van de Heilige Geest werkt hij ook in je. Dat verlangen. En dat kan niet meer tegengehouden worden door wie of wat dan ook. Je wilt voor de Heere leven. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vindt. Ik hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Ik wil voor u leven. Zegt de catechismus niet dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid het gebed is? En dat gebed dat volgt op de uitleg van de 10 geboden. Dat weet u denk ik wel. Dus dat dringt tot gebed om naar de wil van de Heere te leven, goede werken. God werkt ze in ons en maakt ons heilig actief om voor hem te leven. In de weg van het gebed, in de weg van het luisteren naar zijn woord. En die goede werken, dat moeten we ook maar even onderstrepen vanmorgen, gemeente. Die goede werken, die zo voortkomen uit het geloof, zegt Guido de Bret, die zijn goed en aangenaam bij God. Met andere woorden, God heeft er vreugde in. God ziet er naar uit dat we in ons leven voor hem leven. Dan ziet God zijn eigen werk. Daar heeft God plezier in, als ik het zo even mag zeggen vanmorgen. Daar verlustigt de Heere zich in. Dat vindt de Heere prachtig, dat vindt de Heere mooi. Als hij zijn eigen werk in het leven van zondaren ziet, dat mensen vrucht dragen tot eer en verheerlijking van zijn naam. Dus je doet ook de Heere tekort als je denkt, nou ja, goede werken, zo belangrijk is het niet. Want het gaat om de eer van God in je leven. En daarom ga je strijden tegen de zonde. Je wilt toch de Heere behagen. En je wilt toch de Heere laten zien dat het toch echt is dat je van hem houdt. En dat het je echt ernst is om voor hem te leven. Maar, zegt Guido de Bret, daar zitten geen verdiensten in die goede werken. Ze komen niet in rekening om ons te rechtvaardigen. Want je bent rechtvaardig al voor je goede werken doet. Dus de rechtvaardiging die hangt niet af van onze goede werken. Een vrucht van een boom is goed als die boom goed is. En dan moet die wortel al goed zijn voordat die vrucht aan de boom zit. Nou, zo is het ook met goede werken. Ze zijn vrucht van het geloof. Je bent gerechtvaardigd door het geloof in de Heer Jezus. En dan komen er goede werken. Trouwens, die goede werken, daarvan zegt Guido de Bret hier, ja, wat voor een verdiensten zouden wij kunnen verwerven met die goede werken? Laten we eens even naar die goede werken kijken. Die goede werken, die zijn we toch verschuldigd aan God. God heeft er toch recht op. God heeft ons geschapen om voor hem te leven. In het paradijs heeft God ons goed geschapen en konden wij voor hem leven. Dat was onze roeping. En daarom zegt de Heere Jezus ook als het gaat om die goede werken. Dat woord van de Heere Jezus wordt hier geciteerd. Als u gedaan hebt wat u bevolen is, dan zegt u, wij zijn onnutte dienstknechten, onnutte slaven. We hebben maar gedaan wat we moesten doen. Meer niet. Het is niet zo dat die goede werken iets extra's zijn in de zin van, nou ja, daar heeft God nooit op gerekend dat die er zouden kunnen komen. Die goede werken, die heeft God zelf in de schepping, in ons gelegd, maar door de zonde is dat verbroken. En als die goede werken weer terugkomen, omdat hij zelf in ons werkt, dan krijgt hij wat hij van ons verschuldigd is. Met andere woorden, zoveel eer hebben wij er eigenlijk ook niet mee in te halen als we kijken naar onszelf met die goede werken. God heeft er recht op. En dan nog wat anders. Er ligt ook geen verdienste in, want die goede werken kunnen geen betaling zijn voor de zonde. Ze vallen toch in het niet bij het bloed van de Heere Jezus. Alleen het bloed van de Heere Jezus, dat reinigt ons van alle zonden. Dat bedekt ons van onze schuld. Onze goede werken, dat zijn nog maar zondige werken. Daar kunnen wij niet mee betalen. Zeg nou eens voor, jongens en meisjes, dat je met je fiets tegen de auto van je vader of moeder bent aangereden. Er zit een hele grote kras of misschien wel een deuk op. En je vader gaat naar de garage en die komt thuis en die zegt, nou, dat kost nou 1500 euro. Ja, dan kun je wel naar je spaarpot gaan. En je gaat tellen, nou, je komt niet verder misschien dan 8 euro. Dan kun je het niet meer terugbetalen. Nou ja, je vader zegt gelukkig, ja, dat kun jij niet betalen, dat doe ik natuurlijk wel. En dat is natuurlijk prachtig dan, hè. Want dan hoef je het zelf niet terug te betalen. Maar dan denk je toch bij jezelf, ja, ik vind het toch eigenlijk wel erg voor mijn vader. Laat ik toch die 8 euro maar bij mijn vader brengen. En dan komt dat kind bij die vader. Nou, die 8 euro, die haalt het natuurlijk lang niet om die schade te dekken. Maar wat zou die vader zeggen tegen dat kind als die met dat geld uit dat spaarpotje bij zijn vader komt? Dan zal die vader zeggen, wat is dat lief van je, dank je wel. Je hebt me goed geholpen. Want dat is natuurlijk de intentie die erachter zit. Maar uiteindelijk, ja, betaalt die vader natuurlijk alles. Nou, zo is het ook met goede werken. Ze zijn niet bedoeld om onze schuld af te betalen. Ze kunnen niet dienen als een vergoeding van onze zonde. Daar komt nog bij en daar wordt hier in het slot dan vooral nog even naar gekeken in dit artikel. Dat onze goede werken ook nog met zonde besmet zijn. Onze beste werken staat er zelfs in de catechismus. Die kleeft de zonde nog aan. Nou, neem nou één goed werk. Bijvoorbeeld ons bidden. Dat is toch goed dat je dat doet. Maar is ons bidden volmaakt? Nou, ik weet niet hoe u dat hebt. Maar je kunt soms bidden, op je knieën gaan en denken, ik ga bidden, ik wil tot God spreken. En soms word je geleid in je gedachten alweer afgeleid naar wat anders. Of soms ben je bezig te bidden en dan betrap je er zelf op dat je toch wel erg op je eigen situatie gericht bent. En niet op de eer van God. Met andere woorden, wij bidden nooit volmaakt. Ook aan onze gebeden, aan onze beste werken, aan onze heiligste verrichtingen, kleef de zonde. Wij komen daarin nog tekort naar de Heer. Zelfs onze beste werken met zonde bevlekt. En daarom ook onze goede werken, die zijn in dat licht ook strafwaardig, die zijn niet volmaakt, die zijn niet perfect. Al zou je één goed werk kunnen doen, waar niks aan mankeert, om het maar even zo te zeggen. De gedachte aan één zonde daarnaast maakt ons alweer strafwaardig voor God, zegt Guido de Bret. Nou, dat is krasse taal. Maar Guido de Bret had ook in zijn tijd te maken met mensen die dachten dat ze met hun goede werken nog wel een heel eind kunnen komen. Die mensen die je soms ook nog wel tegenkomt, die denken dat je zo groeit in een heilige levenswandel voor God, dat je wel bijna volmaakt kunt worden en dat je bijna geen zonde meer doet. En dat je kunt zeggen, nou ben ik een goede christen. En nou doe ik het zo goed. Nou ben ik zo gegroeid, kijk mij eens. Nee. Weet je wat Luther zei op zijn sterfbed? Wij zijn bedelaars. Wij blijven zondaar. Zeker, je wordt een vernieuwde zondaar. En dat is het werk van God en dat is zijn genade. En dat werk gaat door, gemeente. Maar dat werk van Gods vernieuwende genade, dat betekent niet dat ik in mezelf ga groeien en ga denken dat het allemaal zo goed gaat met mij. Nee, ik groei in afhankelijkheid van de Heere Jezus. Dat ik zonder hem niets kan doen en dat ik hem in alles nodig heb. En dat hij met zijn geest in mij werkt. En die vrucht van liefde, blijdschap, geloof en matigheid en rechtvaardigheid. En noem al die vruchten maar op, dat die in mijn leven te zien zijn. Zonder hem kan ik niets doen. Dat is groei in een heilige levenswandel. Dat je meer en meer afhankelijk wordt van de Heere Jezus. Ja, zegt er vanmorgen iemand, maar is dat eigenlijk dan geen sombere en treurige boodschap? Zou het niet veel mooier zijn als het optimistischer was? Dat we vooruit gaan en dat het allemaal beter wordt en dat we er bijna zijn? Weet u wat somber en treurig is, zegt Guido de Bret vanmorgen? Is je de zekerheid van het heil laat afhangen van je goede werken. En als je naar je eigen leven kijkt, je moet het daarvan hebben. Dan zou je altijd in twijfel blijven. Dan zou je altijd heen en weer geslingerd worden. Dan zou je in je geweten altijd gekweld worden. Word ik nou wel behouden, ben ik nou niet behouden? En die gedachte die in de Rooms-Katholieke kerk er was, op grond van je werken, en je wist nooit of je voldoende had, en je wist nooit of je genoeg had, en elke keer was je weer in angst, heb ik nou wel genoeg goede werken gedaan als ik straks sterf? Zo is het toch ook in het leven van de heilige. Je valt jezelf toch elke keer weer zo tegen. Je struikelt nog meer dan eens in zonde. En je goede werken, daar kleeft de zonde aan. Groeien in een heilige levenswandel. Dat is vooral groeien naar Jezus toe. Uit Hem leven. Uit Hem leven. Want je verlangt ernaar om voor de Heere te leven. Maar je schiet elke keer weer tekort. Kijk, en dat is het verschil met mensen met een doodgeloof. Die zeggen, daar moet je niet zo moeilijk over doen. Je zonden zijn toch vergeven? Jezus heeft alles volbracht. Maar een levende gelovige, die ervaart de klacht van de apostel Paulus. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. De zonde zit zo diep in mij. En hoe meer ik de Heere lief heb, hoe meer ik naar zijn geboden luister, hoe meer ik in zijn geboden wandel, des te meer zie ik bij mijzelf dat ik het niet red. Ja, dan zou je moedeloos en neerslachtig kunnen worden. Maar staat hier, wat is het heerlijke? Ik mag steunen op de verdiensten van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Als ik word heen en weer geslingerd, als ik mezelf tegenval, als ik moet zeggen mijn werken zijn tekort en mijn werken die vallen elke keer weer tegen. En er is in mijn geweten dan soms een onrust, ben ik nou wel een kind van God of ben ik gewoon geen kind van God? Ben ik er nou wel goed genoeg voor of niet? Dan laat de Heilige Geest zien, ik mag steunen op de verdiensten van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Dat geeft troost en zekerheid en dat maakt mij door de Heilige Geest zo ijverig om in de wegen van de Heere te gaan. Kijk, zo werkt de Heilige Geest. Die laat steeds meer zien dat ik zonder de Heere Jezus geen stap kan zetten. En dan groeien er vruchten. Maar meestal zie ik ze zelf niet. Anderen gaan het wel zien. Anderen zien het wel. Juist om daarmee God te eren en te verheerlijken. En het is meestal maar goed dat ik er zelf niet al te veel van zie. Want dan zou ik er soms weer hoogmoedig door kunnen worden. Goede werken. En dan het laatste. God beloont ze wel. Maar wel op een hele aparte manier. Dat staat er hier. Wij logenen niet dat de goede werken beloond worden. Je ziet dat in de Bijbel ook. Kijk alleen maar even naar de laatste bladzijde van de Bijbel, waar de Heer Jezus zegt, zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Dus God zal ieder vergelden naar zijn werk. Maar die beloning, gemeente, is geen beloning omdat je het verdiend hebt. Dat is een beloning uit genade. Er staat hier zo mooi, God kroont zijn eigen gaaf. God kroont zijn eigen werk. En die beloning, die mag je straks ontvangen en daar mag je hier ook al iets van ervaren, toch? Dat je het ervaart hoe goed het is om in de wegen van de Heere te gaan. Al zijn goede werken geen bron van zekerheid voor het heil. Ze geven je wel vreugde en vrede. Wat vrede heeft elk die uw wet bemint. Het geeft vrede. Heere, wat bent u goed. Dat ik u mag dienen. Dat ik in uw dienst mag staan. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dan ontvang je straks het loon, het genadeloon. En dat is niet het loon dat knechten ontvangen. Maar je krijgt de erfenis. De erfenis van God. Omdat je een erfgenaam van God en een mede-erfgenaam bent van Christus. Dat is het loon dat God geeft, dat God uitbetaalt. Om Christus wil mag ik delen in die geweldige erfenis van het eeuwige leven en van de eeuwige vreugde en van de eeuwige zaligheid. En daarom is het ook vanmorgen een beslissende vraag, gemeente. Leven we los van Christus of zijn we verbonden aan Christus? Uit welke bron leven wij? Want dat bepaalt ook welk loon we straks ontvangen. Als we los van Christus leven, Als het een dood geloof is, dan wacht ons straks het loon van de eeuwige verlorenheid. Die rank, weet u wel, die dode rank, werd afgehouwen en in het vuur geworpen. Maar als u mag leven uit Christus, in de strijd tegen de zonde, dan mag u weten, straks komt het loon, het genadeloon, de erfenis. En dat is nog veel groter en heerlijker dan ik me nu ooit kan indenken. Zoals de koningin van Scheba bij Salomo kwam, de helft is me niet aangezegd. Zo zal het straks ook zijn, als dat genadeloon wordt gegeven en geschonken, die erfenis. Waarin we eeuwig God volmaakt zullen dienen. Hem zullen loven en prijzen. Is dat ook geen geweldige aansporing om door te gaan. In die strijd tegen de zonde. Om door te gaan in het volharden van de geboden van God. Om die gehoorzaam te zijn. Om zo te leven tot eer van God. Maar ik zal als de olijfboom groeien in het huis. Mijn grote Gods, ik zal in eer en Gods vrucht bloeien. Waarom? Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen.